Eerst even kort dit, voordat je Formule 1 Paddockpraat induikt. Alles rondom Max Verstappen, van het laatste nieuws tot exclusieve collecties, schaalmodellen en Grand Prix tickets. Eén platform, alles wat Max beweegt. Ontdek het nu op Verstappen.com.
Ze zeggen altijd, de beste rijders komen in de regen naar boven. Maar de auto moet ook gaan. Daar gaan we straks nog waarschijnlijk over hebben. Hulkenberg echt alle hoeken van de baan laten zien op Zandvoort. In de regen. Ja. Ik kan ook echt wel zeggen dat hij beter is dan dat ik ben.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Gaat Verstappen wel of niet naar Mercedes? Hoezo scoort Red Bull minder punten dan Sauber? En gaat Tim Meijer, de huidige FIA-voorzitter, van de troon stoten?
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Hey Frank, jij komt net terug uit Silverstone. Vertel, is er nieuws rondom de transfer van Max Verstappen naar Mercedes?
Jazeker, het is rond. Nee, grapje. Nee, het ging er natuurlijk wel 4 dagen lang over. Vanaf donderdag, dan heb je de mediadag en alle perspraatjes, niet alleen van Max, maar ook van alle andere coureurs. Overal kwam het onderwerp wel te sprake.
Ja.
Er is natuurlijk nog geen witte rook. Je krijgt natuurlijk wel wat signalen van welke kant het opgaat. Je zou toch zeggen dat hij echt wel richting Mercedes gaat. Als ik alles tussen de lijntjes door goed beluister, Max wil gewoon volgend jaar een auto waarmee hij mee kan doen om de titel, om de prijzen. Dus hij wacht eigenlijk op garanties. Nou, garanties krijgen die natuurlijk, maar je krijgt natuurlijk wel informatie vanuit de teams, hè, van hoe gaat het met de nieuwe motoren en dergelijke. Nou, Red Bull Powertrains, dat is toch wel een moeilijk verhaal. Dit jaar gaat het natuurlijk ook niet geweldig bij het team van Red Bull. Veel mensen ook weg, dat wreekt zich ook wel een beetje. Nou, die komen ook niet meer terug.
Nee.
Dus ja, dan moet er bij Red Bull ook wel echt iets gebeuren voordat hij bij Red Bull wil blijven. En hij heeft natuurlijk een doorlopend contract, daar ging het ook over. Hè? Ook met de prestatieclausules, van worden die wel of niet getriggerd in de zomerstop? Van staat hij derde of vierde in het rijderskampioenschap of niet? Ook al worden die clausules niet getriggerd, dan nog is er natuurlijk altijd een uitweg, want je kan het afkopen en een contract. En dan gaat het om heel veel geld, maar ik had het daar toevallig zondag ook over met Bob van Oosterhout, dat is een sportmarketeer, hè?
Ja.
Overigens ook wel op de achtergrond adviseur van het Verstappen Management. En die zei, ook al gaat zo'n afkoopsom over 100 miljoen euro of meer, hij zei, dat is voor een bedrijf als Mercedes-Benz nog altijd peanuts. Want je hebt dan, niet alleen haal je een winnaar en een kampioen en een boegbeeld binnen, maar ook echt wel een merkambassadeur.
Ja.
En dat gaat zich over allerlei assen, zei hij, terugverdienen. Op sportief gebied met prestaties, maar zeker ook commercieel met merchandise, de merkwaarde van Mercedes, de uitstraling van het merk.
Ja, Adidas natuurlijk, een van de grote sponsoren, die wil natuurlijk ook wel een grote ster binnenhalen.
Ja, als ik alles een beetje goed beluisterd heb, dan zou ik mijn geld toch wel op Mercedes gaan zetten. Nog één dingetje eraan toe te voegen, dat is Hornerat, vond ik ook nog wel een bijzondere uitspraak. Die zat op vrijdag in de persconferentie. En daar ging het natuurlijk ook over het contract van Max en ook over de volgend jaar, hè, als er nieuwe motorreglementen in de Formule 1 verkracht worden. En hij zei toen letterlijk van, het zou beschamend zijn voor Mercedes als ze volgend jaar een mindere motor hebben dan Red Bull. Hij bedoelde het waarschijnlijk als kat naar Mercedes. Maar je geeft dan meteen ook wel aan dat het bij Red Bull, dat het zorgwekkend is.
Ja, en als we nog even teruggaan bijvoorbeeld naar die donderdag in de mediasessie. Ik bedoel, we zagen de beelden langskomen. Ja. Dat was natuurlijk één grote heksenketel. Hoe was dat daar zo?
Ja, dat is op zich wel grappig. Je hebt natuurlijk altijd die persmomenten. Alle teams regelen dat met hun coureurs.
Dat is op de donderdag altijd.
Op de donderdag. Ja. En dan wordt het bij Ferrari en Mercedes en McLaren wordt het altijd heel strak geregeld. Hè. Dan reserveren ze een hoekje of een zaaltje. En dan staan de stoelen op een rij. En de coureur zit achter een tafel met een microfoon. Geluid is goed. En bij Red Bull doen ze het anders, want daar organiseren ze het gewoon niet. En dan krijg je een bericht van, we gaan boven zitten straks met Max. Nou, dus holt de hele horde. Er waren er nu heel veel, tientallen, die holt vast naar boven. Want dan ga je vast om dat kleine tafeltje staan waar Max gaat zitten. Nou, iedereen staat klaar. En op een gegeven moment riep iemand, nee, het is toch beneden. Dus die hele meute stormde de trap weer af. Was door het restaurantgedeelte, zeg maar. Om naar een ander tafeltje te gaan. Nou, toen was er daar weer dringen geblazen. En vervolgens kwam het signaal, nee, Max zit boven. Dus dan gingen we weer allemaal naar boven. En, maar dan staat iedereen dus om Max heen, hè, voor en achter. En Max wordt letterlijk geplet bijna.
Ja, de beelden hebben we gezien. Dat was echt absurd.
Ja, dus dat voelt denk ik heel onprettig. Dus dan komt er weer een vraag van achter en dan weer van opzij. Rechts.
Maar goed, hij hield zelf ook de kaken op elkaar.
Uiteindelijk zei hij niks. Nee. Hij zei vooral van ja, ik heb niks toe te voegen aan wat ik al in Oostenrijk zei. Nou, in Oostenrijk zei hij ook niks.
Zei hij ook niks, nee.
Dus hij deed het heel handig.
Ja. Wat is jouw onderbuikgevoel, Jeroen, op dit vlak?
Ja, wegwezen.
Wegwezen?
Ja, nou, ja, ik meen het echt, ja. Het is de Red Bull Powertrain. Dat is het grootste onderwerp, denk ik, de motor. En je weet gewoon uit de geschiedenis, Mercedes die is echt goed in met nieuwe reglementen motor bouwen. Er zit, het is stabiel daar, wat dat betreft. Ook met de mensen die er zitten achter de schermen.
Ja.
Dus voor mij is dat gewoon de grootste kans dat je een goede motor hebt. En dan moet je nog steeds tegen andere teams opnemen die dezelfde motor hebben. Maar ja, je hebt wel echt een kans om wat te doen. De vorige grote reglementswijziging was Mercedes natuurlijk gewoon... Die waren het, zeg maar.
Ja.
Die kwamen op motorgebied.
Qua motorgebied, ik wou zeggen, qua aeropakket was Red Bull natuurlijk weer sterker.
Ja, maar als je echt naar de motoren kijkt. Ja. En dat is, als je een nieuwe motor gaat bouwen, ja, dat is wel even een ding. En weet je, gewoon een heel. Ja, als je dat allemaal in elkaar moet zetten. Zeg maar het hele team van mensen in elkaar moet zetten ook.
Ja.
Ja, ik moet het maar zien. En dat kan helemaal fout gaan. Hè. Denk aan Honda met McLaren, hè, een paar jaar geleden of zo. Dat kan ook gebeuren.
Precies. En ja, natuurlijk dus, bij Red Bull, die hebben natuurlijk geen grote fabrikant achter zich staan. Ja, Ford, maar dat is meer het labeltje. Die moet het ook zelf gaan bouwen. Ja, dat
Red
is
Bull
wel.
Powertrains, dat is, ja. Red Bull is van huis uit, maken ze energiedrankjes. En je kan er niet verwachten dat ze motoren gaan bouwen en dat ze meteen al die andere gevestigde partijen met kennis en ervaring, met Honda, met Ferrari, Mercedes, dat ze die de loef afsteken. Dat kan gewoon niet.
Nee.
Mag je niet verwachten ook, denk ik.
Dat denk ik zelf ook niet. Jij sprak ook nog even met de manager van Verstappen, Raymond Vermeulen. Wat vertelde hij nog verder?
Ja, die zei over de over vorig jaar zei hij natuurlijk ook van. Hij zei, het team houdt hen natuurlijk wel goed aangesloten van hoe de ontwikkelingen zijn met de ontwikkeling van de motor en het nieuwe chassis en dat soort zaken. Hij zei, en dat zijn positieve geluiden. Hij zei, maar ja, dat is logisch. Hij zei, maar als ik nu naar Stuttgart ga bellen of naar
Japan,
Ook daar zal het super gaan. Hij zei, uiteindelijk weet je het pas op de grid en is het vooral een kwestie van gevoel. En ik vroeg hem, wat is je gevoel dan? Hij zei, daar hield hij zo'n beetje op de vlakte.
De vlakte, ja.
En dat is ook wel een teken aan de wand.
Maar natuurlijk zeggen ze niks, Max niet. Dat ga je ook niet doen, maar uiteindelijk kun je natuurlijk wel achter de schermen hebben ze echt gewoon inderdaad een gevoel. En het is ook logisch. Ze praten natuurlijk ook allemaal met elkaar. Dat is ook logisch. Dat geven ze inmiddels ook wel volgens mij toe.
Ja, ze gaven ook toe nu dat ze gewoon met Toto Wolff van Mercedes natuurlijk gesprekken voeren. Koffie drinken noemen ze dat. Ja. We drinken met iedereen koffie. Maar goed,
Ja, maar het is van alle partijen is dat normaal. Want
natuurlijk.
Als coureur wil je natuurlijk de beste auto zien te vinden. De beste deal. Nou, financieel is misschien nog niet eens het belangrijkste meer inmiddels. Maar misschien was dat het ook nooit bij Verstappen. Maar wil de beste auto hebben of de beste kans om te winnen. En voor die teams ook. Dus het is logisch dat je met iedereen gaat praten.
Ja.
Ja. Ja.
Maar bijvoorbeeld als je kijkt bij jou zeg maar in het verleden. Als je ook een keuze moet maken van een ander team. Hoe werkt dat dan? Hoeveel baseer je die keuze op onderbuikgevoel? En hoeveel op kennis zeg maar?
Ja, het veel gaat wel op gevoel, gek genoeg. Ja. Dat je toch, je hebt natuurlijk altijd het sportieve en het financiële aspect. En die zijn nogal groot in de Formule 1, de belangen natuurlijk. Dus uiteindelijk voel je er wel iets bij. Van, die kant moeten we maar op gaan of die kant. En soms is het heel moeilijk. En ik denk dat het nu ook wel echt heel moeilijk is voor zowel Verstappen als voor Mercedes en een uitkoop. Het is wel een hele puzzel, maar die is zeker wel te leggen.
Dat aspect is moeilijk, maar ik denk als je het hebt over het gevoel. Ja, dat is volgens mij glashelder bij eigenlijk alle partijen wel. Volgens mij wil Toto Wolff niks liever dan Max Verstappen. En andersom denk ik eigenlijk, we hebben het er eerder over gehad. Hè, van, wat zou nou een argument zijn om in deze situatie bij Red Bull te blijven? Geen idee.
Ik zou het ook niet weten. Ik zou echt weg zijn.
Echt weg zijn, ja.
Ja, het enige is het contract. Ja,
maar goed, wat je aangeeft, dat kun je afkopen. Dat is, maar goed, je zegt, ik zou wegwezen. Maar goed, dan nog is het natuurlijk wel behoorlijk tricky qua moment voor volgend jaar. Want hetzelfde geldt is Aston Martin. in één keer een stuk beter dan Mercedes.
Ja, ja, je weet het ook niet.
Nee.
En ik weet ook zeker dat ze daarmee praten. Die gesprekken lopen ook wel. Ja. Dat is gewoon, dat is logisch.
Dat werkt gewoon, ja.
En dat is niet iets wat ze naar buiten brengen. Van geen enkele kant, want dat heeft ook geen zin. Naar elkaar toe natuurlijk wel een beetje steken. Want het gaat ook om heel veel geld. Dus ja, ja, dan kun je maar net misschien ergens die deal tientallen miljoenen beter eruit halen. Dus dat gebeurt wel. Maar ja. Er wordt echt aan alle kanten gekeken.
Ja,
ja.
Als we dan even kijken naar het racen zelf afgelopen weekend. Kijk, er was heel veel gedoe op de donderdag. Vrijdag ging het voor geen meter met de Red Bull. En dan zaterdag staat hij ineens op pol. Dat was toch wel eventjes een verrassing. Hoe ging dat daar in de paddock? Was
ja,
het
ook zo.
Ook zo, ja.
Stond hij ook op pol. Nee, ja, het was natuurlijk wel verrassend. Hè. Het had ook alles met de afstelling van de auto te maken. Het was ook wel een beetje vergelijkbaar, vond ik, met eerder dit seizoen in Japan. Hè. Daar reed hij hem ook vanuit het niets. Stond hij ineens op pol, won hij vervolgens ook de race natuurlijk. En nu had hij wat pech met het weer, hè. Dat het begon te regenen. En,
ja, nog even terug. Hij nam een gok met een andere achtervleugel, hè, waardoor hij dus minder downforce had. En dat betaalde zich goed uit in de
kwalificatie.
Maar Jeroen, als het regent, wil je juist meer downforce hebben.
Ja, uiteindelijk wel. Hè. Met regen zet je altijd de vleugels omhoog. Wagenhoogte anders, zodat je meer... Dat mag dan niet meer naar de kwalificatie. Ook, nee. Maar in ieder geval zodat je zoveel mogelijk downforce hebt. Ja. Was het droog geweest, had hij het gehaald. Ik denk het ook zomaar niet. Japan is veel moeilijker inhalen. Hier had het misschien wel kunnen lukken. Ja. Maar misschien wel. Er was een twijfel.
Ze waren wel snel op de rechte stukken natuurlijk.
Ja. Dus inhalen werd daardoor moeilijker. Maar het was denk ik wel een goede gok. En gok op het weer in Engeland moet je nooit doen. Dus, nee.
Achteraf.
Maar, als je wil winnen, dan moet je af en toe iets anders doen. En ik vond het wel mooi dat ze dat hebben gedaan. En uiteindelijk dat hij hem op pol zet is ook heel knap. Hè? Want die auto is toch... Je hebt echt weinig downforce. Met name die snelle, die high-speed bochten.
Ja.
Maggots, Beckett,
precies. Ja,
niet normaal. Dat hij daar gewoon eigenlijk stand hield. Ja, dat is gewoon heel knap.
Maar, ik vind het ook wel mooier. Ze zitten ook in de positie dat ze durven te gokken. Of mogen gokken. Ik bedoel, WK-stand, punten sprokkelen. Dat hoeft niet meer. Je kan alles op een race zetten. En
hopen dat je hem dan nog binnen sleept.
Ja, precies. En dat
het is wel vaak zo, als je weinig downforce rijdt, dat werkt vaak goed in de kwalificatie. Dat is nog wel een extra factor. Weinig gewicht, zachte banden. En dan werkt zo'n auto wel een rondje. Op een race is het vaak wel minder goed. Je hebt natuurlijk de snelheid, dus je kan misschien makkelijker ervoor blijven. Maar met DRS is dat een beetje vervaagd, dat voordeel een beetje. Dus het is wel inderdaad zo, low downforce is meer voor kwalificatie. Want dan heb je nog net even die grip, net wat meer grip.
Ja, ja.
Race wordt dat dan wel moeilijker.
Ja.
Nou, je gaf wel aan dat weer in Engeland kan alle kanten op gaan. Nou, dat hebben we gezien. Hè? Het begon met een natte baan en het leek allemaal goed te gaan. En toen kwam die mega bui. Safety car kwam eraan. Jij reed afgelopen weekend natuurlijk ook, dat weten sommigen niet iedereen, maar jij reed de Classic Le Mans. In de Porsche 935. Nou, die ging ook nog behoorlijk hard. Je hebt nog boven de 300 kunnen aantikken.
Ja, ik reed met twee auto's die echt makkelijk boven de 300 gingen. Maar ook dus in de regen. En dat is, we hadden hetzelfde. Dan kom je aan en bij mij zijn dan de snelheidsverschillen nog groter. Want daar rij je ook echt heel veel amateurs mee. Heel veel zelfs.
Oh, dat
en die durven niet zo hard in de regen. Dus die rij je dan zomaar 200. En dan kom je aan met 300 of 305 of 310. En je ziet niks. We hebben het gezien bij Hadjar.
Ja.
En je ziet gewoon helemaal niks. Dus je doet alles een beetje op gevoel. Ja. Nou, bij mij staat er geen pistool op mijn hoofd dat ik moet presteren daar. Tenminste, natuurlijk, ik wil dat plekje ook pakken en een goede tijd zetten. Maar ik kan me heel goed voorstellen in de Formule 1. Ja, je wil dat gas er niet afhalen. Je houdt vol gas. Maar dan kan het ook fout gaan.
Zoals bij Hadjar inderdaad. Maar die zag hem gewoon helemaal niet. Die zag pas toen de voorganger, Antonelli was dat. Toen hij ging remmen, zag hij de lampjes. En dat was te laat, zeg maar. Maar dat had je ook afgelopen weekend. Dat je gewoon echt niks ziet. Gewoon...
Nee, en dan hebben zij nog wel felle lichten. Bij mij had je van die oude historische auto's die ook nog een slechte achterlicht hadden. En zo. Dus dan ineens zie je zo'n licht ook opkomen. Ja, dan ga je gewoon ook soms van het gas op het rechte stuk. Maar ik denk dat het voor die Formule 1-coureurs echt... Ik denk dat er geen een het echt leuk vindt als het zo nat is. Want je ziet gewoon niks. Het is gevaarlijk.
Ik denk dat het bij jou gevaarlijker is dan bij de Formule 1. Hè? Vanwege het niveauverschil of snelheidsverschil vooral.
Ja, er gebeuren onverwachte dingen.
Ja, ja.
Plus een auto van 45 jaar oud. Hè? Het was een 1980. Die kiest qua veiligheid misschien ook niet helemaal gelijk aan de huidige Formule 1 auto's.
Nee, dat klopt. Mijn stoel was niet helemaal perfect en zo. Dus alles is bont en blauw na zo'n paar uurtje rijden. Maar nee, maar het is wel. Er is denk ik geen coureur die het mooi vindt. Met ja, zoveel regen dat het zicht zo slecht wordt.
Ja, dan moet je vooraan rijden. Hè?
Ja, dan is het heerlijk. Want ja. dan zie je alles. Dan, ja. Ik verbaas me nog hoor, hoe dat hele veld dan af en toe van start gaat weer. Met Formule 1 dan. Dat ze gewoon echt allemaal ervoor gaan. Dat er inhaalacties meteen zijn. Want ik heb heel vaak ook met grote 24 uur races gereden. Waar het er ook echt om gaat. En dan zit iedereen toch een beetje af te tasten. Dan is het wel 24 uur. Dus dan wil je ook niet eraf gaan.
Ja.
Maar tegenwoordig is dat ook sprintracen. Dus dan kan je ook verschil maken. Dus het is, ik vind het knap dat de meesten gewoon het verstand op nul zetten en gaan.
Een volle bak. Ja, en toen komt natuurlijk de restart. En het moment van Piastri die even vol in de ankers ging. We hebben al eerder dit weekend een column gemaakt met jou. En toen zei je van ja, dat is gewoon een beetje een foutje geweest van Piastri. Wat gebeurde daar?
Ja, ik kan niet geloven dat hij dit bewust deed. Die remmen, ik denk met name, want mensen hadden het over banden opwarmen. Het is met name de remmen, want als de remmen koud zijn, dan slaan ze heel makkelijk vast, blokkeer je heel makkelijk.
Okay.
Dus ik denk dat hij met name de remmen op wilde warmen. Ik denk dat hij een beetje afgeleid was. En op het moment dat hij, nou ja, hij dacht ik ga even een aanloop nemen en de remmen gewoon opwarmen. Op dat moment gaan de lampen net uit en rijdt die safety car als het ware weg. Dus het zag er ook ongelukkig uit. Ja, het was wel extreem. Maar er zat echt geen kwaad achter. Hij controleerde die race. Hij had helemaal niks te vrezen. Het enige wat hij te vrezen had was rechtdoor schieten in bocht 3 na de herstart bijvoorbeeld. Met koude remmen. Dus ik denk dat hij gewoon echt bewust daarmee bezig was. Is dan zo'n straf terecht. Ik vond hem heftig. Ik vond wel dat hij een straf had verdiend. Want dit is ook niet wat ze willen zien. Maar ja, Russell had dan ook een straf moeten krijgen eigenlijk. Zo kun je hem ook weer zien. Ja. Wel een andere situatie. Ging ook veel langzamer. En bij Russell had ik meer het gevoel nog.
Het meer om iemand de straf aan te smeren.
Ja.
Ja. Dit, nou, wel grappig. Ik hoorde weer de jongens zeggen van de Britse pers. Dat was de BBC. Die zei van, ja, Max die wilde Piastri een oor aannaaien. Net zoals hij dat wilde doen bij Russell in Canada. Ik dacht, hè?
Ja, maar je moet gewoon naar de feiten kijken. Ja. Piastri nam wel echt een aanloop en ging keihard remmen. Terwijl de safety car toen net wegreed. Ja, dat is een ongelukkig moment. Maar ik denk dat het... Dat zei Zac Brown zelf ook. Nou ja, goed, die neemt het natuurlijk op voor Piastri. Maar hij zei het was een soort van perfect storm. Hij was misschien nog even bezig met alles klaarzetten voor die herstart. Want ze moeten best wel wat dingen veranderen op het stuur en zo. Dus, en hij neemt die aanloop. Ja, en toen gebeurde dat. Het kan gewoon gebeuren. Ja. En ik snap ook wel van de wedstrijdleiding dat ze wat moeten doen. Want ze willen het veilig houden. Dus het heeft twee kanten.
Ja. Ja, toen kwam die restart en toen Verstappen die hem bijna verloor. Die kwam helemaal dwars te gaan. Jij riep ook al van, nou, dat deed me denken aan Brazilië.
Ja, het is zo mooi als je hem dan ziet vechten. Als Max ziet dat hij over de grens gaat, dan gooit hij hem ook meteen rond. En dan maakt hij een 360.
Ja.
Dat had hij ook kunnen doen. Maar hij voelde van, ik kan hem nog houden. Net als in Brazilië. En je ziet hem dan zo, het is een soort slow motion bijna. En dan op het goede moment met de rem spelen, hop, en los, en dan gaat hij weer. Dus dat vond ik wel knap, want daarmee verloor hij uiteindelijk het minste. En met een 360 moet je altijd maar kijken hoe je weer terugkomt. En waar je staat ten opzichte van de rest. Dus dat was wel weer... Het was een fout, maar wel weer mooi opgelost.
Mooi opgelost, ja. Maar goed, toen stond hij 10e, 11e en had hij heel veel moeite om naar voren te rijden. En daar hadden we het ook nog over dit weekend. Jij zei van iedereen heeft het altijd over dat hij zo'n goede regenrijder is. Net zoals Hamilton. Maar als je auto niet goed is...
Nee, absoluut. Ja, tuurlijk. Ze zeggen altijd, de beste rijders komen in de regen naar boven. Maar de auto moet ook gaan. Daar gaan we straks nog waarschijnlijk over hebben. Hulkenberg echt alle hoeken van de baan laten zien op Zandvoort. In de regen.
Ja.
Ik kan ook echt wel zeggen dat hij beter is dan dat ik ben. Mijn auto was gewoon beter in de regen. En natuurlijk, ik had ook het thuisvoordeel dat ik de baan goed kende. Noem het allemaal maar op. Maar mijn auto was... En ik weet ook waarom. Ik had de rollbar, de anti-rollbar disconnected achter en hij niet... Dus ik had gewoon veel meer tractie.
Ja.
Dus in de regen is een auto vaak, de afstelling van een auto vaak nog belangrijker dan op droog. Het verschil wordt gewoon veel groter.
Ja, je wil hem slapper hebben, toch?
Ja, alles moet eigenlijk, even heel simpel gezegd, slap staan. Omdat er minder krachten vrijkomen, wil je dat hij meer gaat bewegen.
Ja, maar daar komen we inderdaad zo meteen nog even op. En dan, sommige mensen roepen dat Norris de overwinning in de schoot kreeg geworpen. Zijn jullie het daarmee eens?
Nou, dat kreeg hij ook natuurlijk. Zonder straf van Piastri. Ja. Denk je dat Piastri hem gewonnen had?
Ja, dat denk ik ook wel, inderdaad.
Nou, dan zijn we het eens.
Ja, Piastri lag natuurlijk 13 seconden voor of zo. Ja. Voor de safety car.
Ja. Ja.
Controleerde alles, had gewoon een goed weekend. Ja. Net geen pole. Had misschien gemoeten. Maar het gaat bij die twee er gewoon echt om. Wie maakt nou net het foutje niet? En nu maakt Piastri de fout met, of de fout, hoe je het ook wil noemen. Ja. Maar door een straf op te lopen. En je moet gewoon geen fouten maken. Ja. En dat geldt voor beide.
Ja, degene die een foutje maakt, die staat achter de ander. Daar komt een beetje op neer.
Ja, ze zitten natuurlijk wel lekker dicht bij elkaar. Dus ja, dat is voor ons wel mooi.
Ja. Ja, zeker mooi. Ik bedoel, we hebben in het begin wel geroepen. McLaren moet een keuze maken. Wie wordt nou de eerste rijder? Maar voor de neutrale kijker is het natuurlijk geweldig. Want twee jongens met gelijkwaardig materiaal die kunnen strijden om de titel.
Ja, het houdt het seizoen spannend.
Ja. En dan Hülkenberg. Derde jongens. Ja, in die Sauber. Ik bedoel, dat team is echt met een mega goede stint bezig. Vier races op rij. Om meer punten gehaald dan Red Bull. Ja, toch een beetje het begin van het jaar. Het lelijke eentje. Dat is toch wel bijzonder.
Ja, en dat vooral. Hè. Dat vind ik leuk. Ik bedoel, het leek een kansloze missie te worden. Echt een beetje een tussenjaar. Hè. En dat ze dan vanaf volgend jaar met Audi een beetje aan de weg gaan timmeren. Iedereen had ook het idee van, ze zijn er vooral bezig met volgend jaar. En dit seizoen is dan een moetje. Maar ze hebben de boel toch aardig voor elkaar gekregen. En dan is het leuk dat het Hülkenberg lukt. En wat ik ook grappig vond, is dat ze na afloop geen champagne in huis hadden. Om het feest te vieren. En dat ze champagne moesten lenen bij McLaren en Mercedes. En ik vermoed dat ze bij Sauber dat ze alleen maar water hebben. En meestal gebruiken ze dat met een paracetamolletje in de afloop van de race. Omdat het weer niks is geworden. Maar nu hadden ze eindelijk reden voor een feestje. En het is wel mooi. Ik denk dat iedereen het Hülkenberg ook wel gunt. Hè?
Ja, nou, zeker. Ja, je zegt ook al van, jij race ook tegen hem. Hoe goed is hij?
Ja, hij is heel goed. Ja, eerst als je kijkt naar Sauber vorig jaar, eigenlijk een beetje hetzelfde. Gingen ook voor geen meter. En kwamen ineens ook met punten, met Bottas en Joe. Dus ze kunnen blijkbaar wel toch die verbetering maken. Maar Hülkenberg, ik reed tegen hem in de A1 Grand Prix. Toen was hij 18 jaar. Was Willy Weber zijn manager. Ja. En hij kwam in het kampioenschap. Had hij ook wel het beste team achter zich. Maar ook een paar hele goede teamgenoten. Want die landen werden sommige landen werden door één team gerund, meerdere.
Ja.
En het waren ook goede rijders. Maar hij was gewoon echt indrukwekkend. Hij werd een kampioen. Op Zandvoort kon ik hem dan in principe verslaan nog een keer. Ja. Uiteindelijk won hij wel, maar dat is een lang verhaal. Ik heb een paar mooie gevechten met hem gehad. Maar een heel hele goede, coole, rustige jongen. Maar is natuurlijk met zijn ervaring inmiddels gewoon heel knap. En het werd tijd natuurlijk. 239,
ongelooflijk. Ja. Het is bizar.
Maar wat hij had, ik vind zijn commentaar altijd het mooiste. Ja, ik zit niet voor niets zo lang in de Formule 1. En dat is ook waar. Ja. En het is wel stom dat hij nog nooit op het podium heeft gestaan. Want altijd heb je wel een keer een gekke race.
Ja.
Dit was een gekke race, maar hij reed ook wel echt op kracht naar voren. Natuurlijk strategie ook. Ja. Het klopt allemaal. En hij was foutloos, ook echt snel.
Ja, als je kijkt, iedereen maakte fouten.
Ja. Ja, op een gegeven moment had hij snelste ronde. Hij reed gewoon ook bij bepaalde periodes in de wedstrijd. Was hij echt de snelste op de baan. Dus dat is gewoon knap.
Ja,
ja wat ik ook wel grappig vind. Op social media zie je dan filmpjes van zijn dochter. Die voor de tv staat mee te juichen. En Hülkenberg is samen met Max denk ik de enige vader op de grid. Vermoed ik. Ik weet niet of er nog meer jongens zijn.
We hadden Magnussen, maar die is natuurlijk...
Nee, die rijdt niet meer.
Nee, we zitten denken...
Ja, was hij wel. Ja. Ja. In Silverstone. Als gast van Hülkenberg.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Ik had vorig jaar een keer in Miami een verhaal gemaakt met Hülkenberg. En toen sprak ik hem en ook zijn manager. En toen zei ze ook wel van... hij zelf ook, van dat hij nu ook wel een goede balans heeft in zijn leven. Hij heeft nu een vrouw en een kindje. En er is wat rust om hem heen. En uiteindelijk, want er wordt vaak gezegd van... als je vader wordt, dan hebben we het met Max ook over gehad... dan word je langzamer. Maar het kan ook goed uitpakken. Hè, dat je, het heeft natuurlijk ook heel veel met de auto te maken.
En het is ook mooi dat Max hem ook ging feliciteren. Die twee die kennen elkaar natuurlijk goed. Dat is mooi om te zien. En ik vond het ook wel grappig. Die Coulthard had nog een postje gemaakt op social media. Weet je, toen Hülkenberg begon met Formule 1 rijden, 15 jaar geleden, was de lancering van de iPad. Dat zegt wel van, dat is wel een tijdje geleden. Ja.
Ja, dat is een mooie. Nou ja, maar hij stond ook in zijn eerste jaar pole, Brazilië, Williams.
Ja, Williams,
dat liet al zien dat hij gewoon, en dat was ook een moeilijke kwalificatie, met opdrogende omstandigheden, uiteindelijk droog. Dus echt een megatalent.
Ja.
Ja. Oké, we gaan naar de stellingen, jongens. Zijn we er klaar voor?
Nog heel even over Hülkenberg, schiet me net te binnen. Dan gaan we daarna naar de stellingen. Ik denk nog steeds dat hij wel een hele goede teamgenoot was geweest... of zou zijn voor Max bij Red Bull, zeg maar. Een ervaren coureur die geen gekke dingen doet, wel snel is. Niet overambitieus, bedoel ik. En die dan gewoon wel de punten binnensleept. En er staat als Max een keer weg zou vallen.
Ja.
En ze kiezen nou natuurlijk in iedere keer toch weer voor... Ja, wel snelle coureurs, maar ook nog wel een tikkeltje onbesuisd misschien. Yuki heeft ze natuurlijk ook moeilijk bij Red Bull.
Ja.
Dus ja, misschien moeten ze wel een keer voor een ervaren coureur gaan als tweede rijder.
Ja.
Die niet overambitieus is, want Perez was natuurlijk ook ervaren. Maar die had wel de ambitie om zelf wereldkampioen te worden.
Ja.
Nou, een beetje een soort Bottas. Hè? En, dat.
Ja.
Ja, door naar de stellingen.
Ja, door naar de stellingen. Maar mooi aanvullen hoor, zeker. Oké, de eerste. Het vertrek van Max Verstappen bij Red Bull is het begin van het einde voor dat team.
Ja, dat zou mij niet verbazen, eerlijk gezegd. Ze zitten al 25 jaar in de Formule 1. Hè? We hebben het er al eens over gehad, volgens mij. Dat 30 jaar ook misschien wel een mooi einde zou zijn. Maar ja, ik vraag me wel af van... Honda is weg. Veel mensen op de achtergrond zijn weg. We hebben het ook al vaak over gehad. Als straks Max weggaat, wat blijft er dan nog over? Ja, Christian Horner. Maar de magie is ook wel een beetje weg, lijkt wel. En ik denk ook voor een partij, voor een bedrijf als Red Bull, als sponsor. Ja, het lijkt me dat er ook wel een keer een verzadigingsmoment optreedt. Ja. En dan komt alles misschien wel een beetje samen.
Ja, kan. Ja, ze moeten opnieuw beginnen. Dat is de enige optie, denk ik. Zeker als Max weg is, dan moet je echt opnieuw een heel nieuw... Ja, tenminste, je hoeft niet een nieuwe fabriek te bouwen, maar je moet echt weer opnieuw beginnen onderaan. Of bovenaan beginnen natuurlijk, maar helemaal naar onderen. Ja. Alles weer helemaal doorlopen en opnieuw een hele nieuwe emotie erin brengen.
Ja, en laten we nu vergeten dat Red Bull natuurlijk begon met Dietrich Mateschitz, die heel erg gepassioneerd was. En die is natuurlijk ook niet meer, die is overleden. Dus ook dat is anders. Bij Red Bull zullen ze op een gegeven moment ook andere afwegingen maken en het meer zakelijk benaderen. En als je dan inderdaad overnieuw moet beginnen, ja, dan is het de vraag of Red Bull daar nou wel zin in heeft.
Ja. Helder. De tweede. Dit was niet het laatste podium voor Nico Hülkenberg.
Denk het wel. Nou, ja. Ja, twijfel. Ja, nou ja, ik weet niet hoe lang hij nog blijft. Dat is een beetje, als hij nog met Audi wat kan doen, zou het kunnen.
Ja, ik hoop dat er nog wat aan zit te komen voor hem. Dat zou ik wel leuk vinden. En met Audi wordt natuurlijk ook wel een kwestie van een lange adem. Hij is nu 37, maar ja goed, Alonso is in de 40.
Ja.
En als je met steek een podium kan halen in een gekke race, ja, dan waarom zou het niet nog een keer kunnen?
Ja, ik hoop het wel in ieder geval.
Ja. Ja, wie weet volgend jaar met Audi. Misschien staan ze er ineens.
Ja, dat verwacht je dus eigenlijk ook niet. Dat is net als het verhaal van Red Bull Powertrain.
Ja.
Dat Audi even zo komt. Maar ja, het is wel Audi. Dus dat kan alle kanten op.
Ja.
En de laatste. Het wordt hoog tijd dat de rookies een slipcursus krijgen. Ze lagen er gisteren
bij de Slotenmaker slipschool langs.
Precies.
Het hoort wel bij zo'n race. Volgens mij ging Max er ook een paar keer af. Hè?
Ja, dat is waar.
Dus,
misschien moet ik het even noemen. Je hebt 6 jonge jongens en 5 haalden de finish niet. En de nummer 6 was Beerman, werd wel geclasseerd, maar die knalde dan weer zijn teamgenoot eraf. Dus ze
dat
reden
mooi samen zo.
Ze reden ongelukkig. Maar uiteindelijk denk ik, in een regenrace speelt toeval altijd wel een rol, hè, of geluk. Maar je ziet wel aan de jonge jongens dat ze ook wel geregeld wat foutjes maken.
Ja,
ze nemen meer risico, denk ik.
Ja, ja.
We gaan naar de prijsvraag. Jongen, wat kunnen de luisteraars winnen?
Nou, we gaan karten. Je wint een kartcadeau bij Race Planet. En dan kan je ofwel naar Delft of Amsterdam gaan.
Superleuk.
Ik ben aan het trainen. Dus kom maar op met de competitie.
Ja, jongens, hoppa. Nou, vorige week hadden we de vraag: in welke bocht raakten Hamilton en Verstappen elkaar in 2021 op Silverstone? Dat was kopscorner, bocht nummer 9. En onder de juiste inzending hebben we Jeroen Elzer als winnaar getrokken. Dus gefeliciteerd Jeroen. De bon komt zo snel mogelijk jouw kant op. En veel kort plezier alvast. De vraag van deze week luidt: welke huidige Formule 1-coureur heeft de meeste races achter zijn naam staan zonder op het podium te hebben gestaan? Dus wie is de opvolger van Nico Hülkenberg?
Nou, misschien als klein steuntje. De naam is gevallen.
Oeh, Jeroen weet hem denk ik ook wel.
Ja, ik weet hem inmiddels ook. Als ik er langer had over na had gedacht, toen wij het erover hadden, had ik hem ook wel bedacht, denk ik.
Nou, mocht je het weten, mail je antwoord naar podcast@formule1.nl. Oké, dan gaan we naar het nieuwsbericht van de week van Formule1.nl. En dat is voormalig FIA-steward Tim Mayer stelt zich kandidaat voor het FIA-voorzitterschap. Hij gaat Mohammed Ben Sulayem uitdagen. Hij is de zoon van McLaren-medeoprichter Teddy Mayer uit de jaren 70. En hij is zelf 25 jaar steward geweest van de FIA, maar werd afgelopen jaar ontslagen. Er was vrijdag...
Door Ben Mohammed?
Ja. Er was een persconferentie in de paddock, in Silverstone.
Ja, dat was niet in de paddock, buiten de paddock, in een zaaltje. Daar had hij inderdaad ging hij zijn kandidatuur aankondigen. En leverde hij stevige kritiek op Ben Mohammed, op de huidige voorzitter.
Ja.
Hij noemde hem dat hij een schrikbewind voerde. Dat doet hij misschien ook wel. Maar de kritiek was stevig. En het leuke was dat ik een dag later samen met een paar Britse collega's een interview had met de voorzitter. En uiteraard ging het ook daarover. En die zeggen wel, hij zegt dat de kritiek hem niks doet of dat hij het niet leest en dergelijke. Nou, dat laatste geloof ik niet helemaal. Maar hij maakt zich ook geen zorgen, weet je. Want natuurlijk, er is nu een tegenkandidaat. En op papier moet er dan een eerlijke strijd zijn. Mm-hmm. Maar die Ben Mohammed heeft al die stemmen van al die leden van de FIA allang in zijn achterzak. Dus die wordt gewoon herkozen voor een tweede termijn.
Dat is wel redelijk in kannenkruik.
Ja, die man is kansloos. Ja.
Helder, hoe was dat verder, dat gesprek van? Want dan kunnen de mensen allemaal lezen in het nieuwe Formule 1 magazine. Dat ligt donderdag op de mat van onze abonnees.
Nou ja, het is wel grappig. Het is een bijzondere man natuurlijk. Hij praat ook wel graag over zichzelf. Maar hij is wel uitgesproken over alles en iedereen. Het ging natuurlijk over zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als voorzitter. En de beschuldigingen van Major. Meijer,
ja.
Maar ik heb hem ook nog gevraagd over de ambitie van de FIA ook om een race in Afrika te gaan organiseren. En waarbij eerder zijn voorkeur uitsprak voor Rwanda. Hij zei, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb het teruggezocht, heeft hij wel gedaan. Maar ik zei, moet je daar wel heen willen? Hij heeft natuurlijk ook afgelopen jaar nog de algemene vergadering van de FIA georganiseerd.
En het FIA-gala was toch ook?
Ja, dat was daar toen. En hij zei, Afrika was altijd een beetje een vergeten continent de laatste decennia. En we moeten daar gewoon weer heen. En het is belangrijk dat autosport voor iedereen toegankelijk is. Weet je, dat soort verhalen. Toen zei ik van uiteindelijk. Je hebt daar wel een dingetje met mensenrechten. Maar dat vond hij allemaal maar hypocriet. Hij zei, Europeanen hebben altijd overal een mening over. Ook over het Midden-Oosten, waar hij zelf vandaan komt. Hij zei, maar we hebben er wel mooie vier Formule 1 races. En hij zei, we zitten hier nu in Silverstone. En dit is wel de Qatar Airways British Grand Prix. Dus waar hebben jullie het over? Hij vond het maar een beetje hypocriet. Maar dat mag.
Ja.
Maar het was een leuk gesprek uit alle tijd. Maar het blijft wel een hele, hele bijzondere man.
Nou, we zijn benieuwd naar het verhaal. Dus deze week in de winkels en op de deurmat van onze abonnees hebben we ook een verhaal in met Richard Verschoor.
Oh ja.
Oh ja. die staat er nu goed voor natuurlijk in de Formule 2.
Hij staat bovenaan.
Hij staat bovenaan, ja precies, zeker. Maar ja, zit de Formule 2 wel te wachten op een kampioen als Verschoor?
Nou, de Formule 1 in ieder geval niet. Ik bedoel, zijn naam wordt nergens genoemd bij Formule 1 team. En wat je normaal zou willen hebben natuurlijk, zoals in het voetbal gaat. Als je kampioen wordt in de eerste divisie, dan promoveer je naar de eredivisie. En dat is in de autosport is dat natuurlijk niet vanzelfsprekend. Vaak gebeurt het wel. Hè? En je hebt nu natuurlijk net een lichting die wel doorgestroomd is. Niet alleen de kampioenen, maar nog een aantal jongens.
Ja.
Alleen uiteindelijk kijken ze ook naar talent, hè, naar leeftijd. En Verschoor zit er natuurlijk al een tijdje.
Vijfde jaar.
Stroomt ook weer niet over van talent. Tenminste, goede coureur, hè, anders sta je niet bovenaan. Maar het is niet een tweede Antonelli of een tweede Verstappen. Dus ja, het is voor hem is het een beetje een doodlopende weg natuurlijk.
Wat zou jij hem adviseren? Want Formule 1 zit er kennelijk niet in.
Formule 2 wil natuurlijk dat het inderdaad de kampioen doorgaat. Die hoopt op een toptalent. Die hoopt op een Piastri die wint en uiteindelijk wel in de Formule 1 terechtkomt.
Ja.
Op Alex een Bortoletto. Een Dunn die nu echt kans maakt. Ze hopen waarschijnlijk dat die Dunn kampioen gaat worden.
Dan moet hij wat minder vaak crashen.
Ja, ja die is nog een beetje onbezonnen, maar die geeft wel serieus gas.
Ja, ja hij hopen is, of sturen, want dat soort verhalen gaan ook wel eens natuurlijk rond in de Formule 2. Dat het hier en daar een beetje wordt geïnteresseerd.
Ik denk dat wel meevalt.
Okay.
Nou, ik weet niet of dat beter is geworden, maar er kleeft wel altijd een bepaald, hoe noemen we dat, smaakje aan. En ik heb ook wel eens meegemaakt met, dat was in de tijd van Hoop in Tongen. Die reed toen bij Dams volgens mij. En hij werd toen tussentijds halverwege het seizoen vervangen door Grosjean. En de Fransen, was toen nog GP2 en dat is natuurlijk allemaal een Renault-klasse. En de Fransen wilden een Franse coureur in de Formule 1. En toen Grosjean ging ineens met diezelfde auto races winnen. Nou, dat verschil was zo van dag en nacht. En dat, ja, dan weet je gewoon dat ze even een tandje bijschroeven of dat er een beetje gerommeld wordt. En dat kleeft altijd wel, voor mijn gevoel, een beetje aan de GP2, Formule 2.
Ja, ik denk dat het meer in de GP2-tijd was dan nu in de Formule 2.
Okay.
Maar goed, Verschoor, ja. Ja, om daarop terug te komen, die moet weg uit de Formule 2. Dat gaat hij ook. Formule 1 gaat hem niet worden. Dat heeft gewoon, denk ik, weinig zin. Dus die moet ofwel naar de IndyCar gaan kijken of naar de hypercars. En hij is echt snel.
Ja.
Beetje pech gehad in zijn Formule 2-carrière. Ook soms met een auto die niet ging. Sowieso veel pech gehad met wedstrijden die werden afgepakt en noem maar op.
Zeker.
Dus ik denk richting hypercars zou mooi zijn.
Formule E misschien?
Formule E, ja. De beste combi is eigenlijk voor hem. Ik heb hem laatst gesproken. Toen zei ik dat ook zelf vanuit mijn mening. Formule E en hypercar kunnen combineren is perfect. En als je dan nog slim doet, verdien je ook nog heel veel geld. Dus
dat is in ieder geval... want wat ik ook begrepen heb, is dat hij nu al 5 jaar daar rijdt met een aantal sponsoren, zeg maar. Zodat hij daar zo kan zitten. Maar goed... Dat zijn vooral een beetje sponsoren uit deze regio. Dus die zien misschien zijn overstap naar Amerika niet helemaal zitten. Dat was mij ook het geval met Nick de Vries destijds.
Ja, maar die reed wel overal op zeg maar talent. En die had niet allerlei sponsoren achter zich. En dat is een beetje Richard's nadeel.
Ja.
Want ze weten dat hij geld achter zich heeft. Ze weten dat hij flink betaalt voor het stoeltje. Wat hij ook heel knap regelt door al die sponsoren en iedereen aanhoudt. Want het komt niet vanuit familiegeld of zo. Het is niet zo dat hij een rijke vader heeft die dat allemaal neerlegt. Zij werkte keihard voor. Maar dat is nu wel zijn nadeel. Want als hij bij een hypercar team aankomt, dan denken ze, nou, we hoeven hem niet echt te betalen. Want misschien heeft hij wel sponsoren.
Ja, ja.
Maar ja, als je bij een groot merk komt, die gaan ook niet een of ander bedrijf uit Twente op de auto plakken. zo simpel klinkt het ook weer.
Ja. Ja. Nou, maar in die zin zou het hem wel helpen natuurlijk. Als hij toch kampioen zou worden in de Formule 2. Dan kom je toch op een andere manier aan tafel bij andere partijen. En dat zou... Ik zou het ook wel leuk vinden, omdat op de achtergrond hoopt iedereen toch wel een beetje op die dunne als jong talent. Is toch wel grappig als dan toch ineens Verschoren.
Ja, ik zou het fantastisch vinden als het hem lukt. Absoluut.
En dan zou het heel knap zijn.
Absoluut. Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Nu even geen voorspelling voor de volgende race, want er zitten 2 weken tussen. Dus,
wat gaan we dan voorspellen? Het weer.
Wordt Verschoor kampioen of niet?
Ja, ik heb die Dunne een paar keer nu zien rijden. Maar die haalt de finish niet altijd. Dus ik hoop vooral dat hij het wel redt.
Ja, ik hoop het ook.
Ja.
Ik hoop het ook. Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Omdat er een aantal jongens nu echt opkomen. Die wat meer ervaring krijgen. Ook rookies. Maar ja, het is als ik op één iemand hoop dat het wordt, dan is hij het wel.
Ja, nou, mooi. Nou heren, dank voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan natuurlijk in je favoriete podcast app. En volg ons ook zeker op YouTube. Verder volg je het laatste nieuws op Formule 1.nl en lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi!